Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En we hebben het in deze aflevering over Beleggersdag.
Ja, oftewel de Capital Markets Day.
Ja, weer zo'n momentje waar je kennis kan maken met het bedrijf, het management en andere investeerders.
Ja, niet heel veel mensen weten dat er een Capital Markets Day is. Maar ik vind het toch een geweldige dag om veel te leren over het bedrijf.
Leuker dan een aandeelhoudersvergadering of earnings call?
Ja, wel veel leuker. Ik denk dat dit een van de belangrijkste dagen is voor beleggers. Het gaat over de strategie en kapitaalallocatie.
Dat is heel belangrijk. En verder hebben we nog 2 updates. 1 over PDT en 1 over Pim's portfolio. Daar gaan we.
Ja, Miel, wat ziet er gekleurd uit?
Ja, ik heb een weekje in de zon gezeten. Weet je nog dat ik ging schaatsen begin dit jaar?
Ja.
200 kilometer op de Waaijsensee.
Ja.
Daarmee hebben we in totaal 18.000 euro opgehaald. Menig jong beleggenluisteraar heeft ook gedoneerd.
Ja, zeker, ja.
Nou, al dat geld is gegaan naar een zeilweek die we eens per jaar organiseren voor kinderen die ziek zijn of ziek zijn geweest, die kanker hebben of hebben gehad. Nou, dat was het vorige week en het was echt geweldig.
Ja, hier viel wel met de neus in de boter met het weer.
Absoluut, ja. Het was een droom.
Doet het jou ook wat, zo'n week?
Ja, je zit gewoon die hele week met 1 groep, 30 kinderen en ongeveer ook 30 begeleiders. Een deel is een medisch team, ik ben het zeilteam en er is ook een creatief team en je hebt nog de keuken. En het enige doel wat je eigenlijk met elkaar hebt, is het zo gezellig mogelijk maken, zo leuk mogelijk.
Ja, om die gewoon kinderen eigenlijk even te vergeten dat ze ziek zijn.
Ja, en het moet gewoon 1 groot feest worden. En als je leven zo in het teken staat van alleen maar lol en plezier maken en die kinderen de week van hun leven geven, dat is gewoon wel heel bijzonder. Zeker als je dan ziet dat het is gelukt aan het einde van de week en ze gaan allemaal weer naar huis. Ja, het was gewoon, ik ben een soort van emotioneel ontploft.
Ja, dat wel, ja.
Op dat moment. En daarna echt herboren. Zo voelt het een beetje. Al die emoties en die ik kan hier weer een jaar op vooruit.
Ja, dat kan
en je ziet die kinderen ook wel echt.
Want hoe oud zijn de kinderen?
Opleven. Ja, tussen de 10 en de 15. Ja. Ongeveer. Ja. En je ziet ze echt in de gedurende week helemaal loskomen. En wat me ook opvalt, en dat is nog even iets wat ik ook nog wel wilde vertellen. Ik heb ook heel veel les gegeven op deze zeilschool. In de gewone zomers. Met kinderen die niet ziek zijn of ziek zijn geweest. En het verschil wat ik zie met de kinderen die er deze week waren is, ze zijn gewoon zo ontzettend lief voor elkaar. Ze zijn veel zorgzamer. Ze zullen nooit bijvoorbeeld ook het laatste snoepje nemen of onaardig zijn tegen elkaar. Als je stop zegt, dan houden ze ook op. Ze houden echt rekening met elkaar. En ik vond dat gewoon echt stuk voor stuk. Ik vind dat zo'n opvallend verschil.
Ja.
Het zijn echt bijzondere kinderen in de positieve zin van het woord.
Ja, nou ja. Dus het doet toch wat met je als je ziek bent, denk ik.
Ja, je moet misschien wel snel volwassen worden of zo. Ik weet niet wat het is.
Ja.
Maar dat vond ik heel bijzonder om te zien. En het is ook leuk voor die kinderen dat ze hun verplegers en hun dokters die ze normaal in het ziekenhuis zien, dat die ook in deze week erbij zijn. En dat ze die dan ook eens van de andere kant zien.
Ja, meer op een bevrijere manier.
Ja, dus al met al denk ik voor iedereen een bevrijdende, louterende ervaring. Nou, ja.
Goed, even duiken. Je doet dit vrijwillig.
Ja.
En in ieder geval iedereen die Milou heeft gesteund, wat heeft gedoneerd, nogmaals bedankt.
Ja, heel veel dank.
Bijzonder dat je dit doet, Milou.
Ja, het was.
Ik zie ook dat je ervan genoten hebt.
Zeker, herboren, ik zei het al. Dus iedereen ontzettend bedankt daarvoor nog.
Ja, dus
trouwens, er is ook ik heb er een podcast van gemaakt. Elke dag heb ik een aflevering opgenomen met die kinderen. Als je nou nog meer een beeld wil van wat hier is gebeurd allemaal, wat we hebben gedaan, dan kun je luisteren naar de Zotcast.
De Zotcast. Ik zal even een linkje in de show notes zetten.
Dat is goed. Nu beleggen dan weer, hè?
Terug naar beleggen.
Ja, we hebben het vandaag over de Capital Market Day.
Ja, ook wordt ook wel Investor Day genoemd. In Nederland dan Beleggersdag.
Ja, ja. Ik vind een beleggersdag of investor day wel meer klinken als een feestje.
Ja, je ziet ook wel bijvoorbeeld Tesla noemt het investor day. En de wat meer traditionele bedrijven noemen het vaak capital markets day.
Okay.
Dus het is een beetje verschilt een beetje, maar het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer.
Ja, want het is niet per se een feestje, toch?
Nou, ik vind het allerleukste om naar te kijken. Dus voor mij is het wel eigenlijk een feestje. Van alle momenten die je kan bekijken vanuit het management is dit by far het leukst. Dit is eigenlijk de reden waarom ik beleggen het leukst vind. En het analyseren van bedrijven het leukst.
Waar zit dat dan in? Wat betekent zo'n capital market day voor jou?
Nou, je hebt meerdere momenten dat het management eigenlijk naar buiten communiceert. Dus eigenlijk naar aandeelhouders. Je hebt natuurlijk de aandeelhoudersvergadering. Daar hebben we een aflevering over gemaakt. Aflevering 100. De earnings call met Stefan Hendricks in 127. Dat is natuurlijk ook een moment dat het management aan het woord komt. En dat zijn vaak per kwartaal en dan één keer de jaarcijfers. Maar het is allemaal een beetje zenden, het is een beetje het stug vaak. En bij de Capital Markets Day, daar wordt veel meer over de toekomst gesproken. Daar wordt eigenlijk een soort van stip op de horizon gezet. Hier gaan wij de komende tijd naartoe. En zo denken we dat te bereiken. Dus het is van een strategische meeting. Yeah. En het gaat heel erg over kapitaalallocatie. Dus het is een meer strategisch in de vorm. Dit zijn onze doelen.
Ja.
En zo gaan we ons kapitaal de komende 5 jaar allokeren.
Ja, dus dit gaat naar research and development. Dit gaan we uitkeren aan aandeelhouders. Hoe ze met al hun geld, waar ze het gaan neerzetten.
Ja, dus er wordt vaak verteld. Nou, dit is onze eerste focus. We gaan zoveel procent van onze omzet aan CapEx doen. En zoveel gedeelte gaat gefocust op nieuwe groei. Op meer R&D, dus focussen op een nieuwe markt aanboren. We willen graag onze groei vasthouden. En die groei in de huidige markt stagneert. Dus we moeten nieuwe markten aanboren. En de volgende stap wordt, als we overhouden, wordt bijvoorbeeld het aflossen van schulden. En als we dan al overblijven, gaan we bijvoorbeeld naar dividend of iets. Nou ja, zo. Dus het meer het plan, hoe gaat eigenlijk het geld van de aandeelhouder, want dat is het natuurlijk in wezen, hoe wordt het geallockeerd?
Ja. En waarom wordt het zo?
Ja, en waarom? En wat is natuurlijk wat zijn de doelen van het management? En vaak hebben ze over middellange termijn en lange termijn doelen.
Mm-hmm. Dus echt voor de lange termijn de strategie. Gewoon.
Ik vind dat een capital market hoort eigenlijk op die stip op die horizon zijn. Dus waar staat het bedrijf over 5 jaar en over 10 jaar?
Ja, en het doel van een bedrijf zelf is dan ook dat laten zien? Of hebben ze nog een ander doel?
Nou ja, het is eigenlijk het informeren van de aandeelhouder.
Ja.
Dus zowel aandeelhouders als potentiële aandeelhouders. Om eigenlijk te vertellen, dat is de toekomst van dit bedrijf.
Ja, dus ze willen dat ook wel zo aantrekkelijk mogelijk presenteren natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja, het is een beetje een soort van promotieachtig. Een beetje je bedrijf in etalage zetten. Zo hoort het eigenlijk te zijn. En Capital Market Day wordt het is een soort van recurring event, maar wel onregelmatig.
Oké. Okay.
Dus er zit geen structuur in.
Niet elk jaar?
Nee, sommige bedrijven die organiseren het gewoon eigenlijk helemaal niet. Of die komen zelden. Mm-hmm. Dus soms 1 keer in de 5 jaar. Sommige bedrijven doen het de laatste jaren bijna elk jaar.
Dat is wel een trend. Het gaat wel steeds vaker.
Ja, maar er zit geen structuur in. Dus het is ook geen verplicht event.
Okay.
Dus in 1 keer krijg je soms een aankondiging van over een half jaar ineens Capital Markets Day. Dus het wordt gewoon in 1 keer aangekondigd. Dus het bedrijf moet, het management moet zelf bepalen wanneer ze het nodig vinden.
Oké. Okay.
Natuurlijk een bedrijf wat veel verandert. Dus als je kijkt bijvoorbeeld een verzekeraar of een bank. Ja, daar zal niet zo heel vaak een capital market day georganiseerd worden. Omdat het namelijk gewoon, het is altijd hetzelfde business. Een beetje hetzelfde als Ahold. Ja, dat verandert niet zo heel veel. Dus
dan krijg je elk jaar, we gaan eigenlijk wel weer hetzelfde doen als vorig jaar. Je kunt ook de capital market day van vorig jaar terugkijken.
Ja, maar dan heeft het dus geen zin.
Dan heeft het dus geen zin.
Dus de bedrijven waar veel reuring in zit, vaak groeibedrijven natuurlijk. Of een bedrijven waar de markt heel erg verandert. Daar is natuurlijk een Capital Market Day natuurlijk veel belangrijker. Want je moet, je kan je strategie, die kan bijgestuurd worden. Dan moet je dus wel je aandeelhouders daarin meenemen. Met de strategiewijziging of de koersverandering.
Ja.
Dus het is een beetje afhankelijk van in welke type bedrijf je belegt. We gaan ze ook nog wel wat voorbeelden bespreken. Maar ik vind het zelf het allerleukste moment om naar het bedrijf te kijken. Je ziet ook zo goed het management over hoe kunnen ze een strategie uitleggen. Ja, geloven ze er zelf in? En ook de aannames die ze maken. Hè, van, ze gaan natuurlijk altijd projecties zeggen voor, nou, wij verwachten dit op 5 jaar. Dit qua omzet en dit qua groeipercentage. En dan moeten ze natuurlijk gaan onderbouwen. Mm. Dan kan je natuurlijk voor jezelf natuurlijk, moet je even gaan nadenken van, is deze groei wel realistisch? Is het niet te overdreven? En waar baseren ze die groei dan op? Welke aannames maken ze om die groei te halen?
En mag je daar dan ook mee over in discussie? Of is het gewoon echt...
Ja, heel traditioneel is het eigenlijk wel zo. Dat het natuurlijk... laten we een beetje de structuur kijken. Kijk, je begint eigenlijk eerst met een introductie. Daar wordt een beetje verteld over hoe ze er nu voor staan. Wat de mijlpalen zijn. Vaak refereren ze naar de vorige Capital Market Day.
Ja.
Daar komt vaak de CFO. Die gaat wat financiële resultaten bespreken.
Zitten ze dan ook met elkaar aan zo'n lange tafel weer? Met dat hele team tegenover een publiek?
Ja, maar dat is dus echt... jij refereert nu naar de aandeelhoudersvergadering van Just Eat. Ja, dat is heel saai. Maar vaak een Capital Market is veel losser. Is veel meer... Het is vaak meer een presentatie. Het is meer een bijna een soort van theaterachtige opstelling. Dus gewoon een...
Zoals Steve Jobs de iPhone presenteert.
Ja, zo kan je dat wel een beetje zien. In ieder geval ligt een beetje hoe groot het bedrijf is natuurlijk. Dus hoeveel budget ze hebben om dit aan te pakken. Maar een Capital Market Day wordt wel echt gezien als een soort van event. Dus een...
Ja.
Het moet allemaal wat leuker.
Het is een borrel.
Ja, dus het is... bijvoorbeeld Tesla, die heeft het georganiseerd in de Kia Factory in Texas.
Okay.
Dus die doet het gewoon in de fabriek waar ze de auto's maken.
Ja.
Kijk, want het idee is wel een beetje... Het is een soort van, je ziet het als een beetje een open huis van je bedrijf. Dus daar komen we straks ook nog op. Dus eerst, we waren bij punt 2. Een beetje
de eerste introductie en dan...
Ja, dan het financieel overzicht. Dus dan krijg je een beetje de winsten, de cashflow en zo. Een beetje hoe het bedrijf nu staat, de prognose voor het komende jaar. Een beetje de outlook voor de komende tijd. Dus meer, dat is wel allemaal kort termijn. En dan kom je eigenlijk bij de strategische updates. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Daar wordt eigenlijk de strategische plannen en de toekomstvisie van het bedrijf gedeeld. En waar het naartoe gaat. Hoe de markt zich ontwikkelt en hoe het bedrijf zich daarin dan gaat positioneren.
Ja.
Heel traditioneel heb je natuurlijk eigenlijk ook rondleidingen en demonstraties. Dus daarom wordt het vaak bij het bedrijf zelf georganiseerd. Want ik denk dat in dit geval bij de Tesla Investor Day... dat er ook heel veel mensen een rondleiding kregen door de Kia Factory.
Ja.
Neem bijvoorbeeld Ibusco. Dat is een Nederlandse bussenbouwer. Vrij klein bedrijf nog, maar die heeft een nieuw soort bus ontwikkeld. Dus als zij een Capital Market Day organiseren... dan wil je natuurlijk eigenlijk ook... Je wil ook gewoon even die bus natuurlijk zien.
Ja.
Je wil weten, hoe werkt dan zo'n fabriek? Wat maakt jullie nu uniek? Je wil een rondleiding krijgen om gevoel te krijgen bij het bedrijf. Dus je moet het een beetje zien als een Capital Market is een soort van open huis.
Ja, leuk.
Waar je echt in het bedrijf kan kijken. Waar ook potentiële beleggers ook verleid worden. Of meer informatie krijgen om dat ze het bedrijf beter begrijpen. Daar is het eigenlijk traditioneel wel voor bedoeld. Maar
mag er dan ook iedereen komen?
Ja, volgens mij is het voor iedereen toegankelijk.
Ah.
En als het wel als aandeelhouders is, dan moet je gewoon één aandeel kopen.
Ja.
Kijk, wij zijn allemaal een beetje begonnen met beleggen sinds corona. Dus heel veel... Op de markt zijn nu in één keer gewoon digitaal. Maar hier voor corona was het eigenlijk best wel gebruikelijk om het gewoon fysiek op locatie te doen.
Maar als het digitaal is, dan is het waarschijnlijk ook opgenomen?
Nee, wel allemaal live. Want je hebt ook altijd op het einde...
Maar kan ik het terugkijken?
Ja, zeker. Ja,
dus op die manier opgenomen?
Ja, nee, het wordt zeker opgenomen. Want het is natuurlijk een event dat soms maar één keer in de 3 jaar, 5 jaar terugkomt.
Ja.
Dus als belegger zijn, dan wil je dat ook vaak terug kunnen kijken.
Ja.
Dus ik bijvoorbeeld later... in één keer dit bedrijf interessant vindt... dan wil ik wel die Capital Market Day van 2 jaar geleden bekijken. Dan weet je ook, omdat je verder in de toekomst zit... kan je zien of het ze ook daadwerkelijk aan de plan hebben gehouden.
Ja.
En of dat een beetje realistisch is geweest.
Ja.
En dan op een gegeven moment heb je natuurlijk een vraag- en antwoordsessie. De Q&A. Die zie je altijd bij de... Het is een heel groot gedeelte altijd van de Capital Market Day. En op het einde is het dan het netwerken. Dus maar dat is natuurlijk vooral als het fysiek is.
Borrel.
Ja, de borrel, hè. En dit is wel iets wat, hoe het eigenlijk traditioneel een beetje in elkaar zat, de Capital Markets Day.
Ja.
Maar eigenlijk de dingen die voor eigenlijk het belangrijkste zijn, zijn eigenlijk de bedrijfspresentaties. Dus het nu eigenlijk een beetje. En dan is het vooral belangrijk, denk ik, om de oude Capital Markets Day terug te kijken. Dat kan je ook zien van, zeg dat ze in 2020 een plan hebben gepresenteerd en dan tot en met 2025. En het is nu 2025 en ze hebben een nieuw plan voor tot en met 2030. Dan wil je natuurlijk wel even controleren of ze wat voor schattingen hebben ze gemaakt, wat voor plannen hebben ze gepresenteerd in 2020.
Ja.
En hoe hebben ze dat gerealiseerd? Dan kan je
het
ook veel meer waarde schatten.
Ja.
Hoe je de plannen moet wegen van 2025 tot en met 2030.
Dan weet je wat een belofte waard is.
Ja, en natuurlijk hoeveel waarde je moet hechten aan de lange termijn strategie van het management.
Ja.
Kunnen ze het waarmaken? En hoe gaan ze dan die plannen waarmaken?
Het is veel informatie uiteindelijk te halen uit zo'n Capital Market.
Ja, die duren ook heel lang. De meeste die ik heb gezien duren allemaal wel tussen de 2 en 3 uur. Vaak wel 2,5 uur, 3 uur.
Ja.
Dat is echt een lange zit vaak. En daarbij heb je ook gelijk. Het is onwijs intensief voor het bedrijf om dit te maken. Dus ze doen dit ook niet vaak. Ik denk dat dit moment dat ze dit naar buiten, of zeggen dat ze dit gaan doen, dat het eigenlijk best wel veel invloed heeft op je dagelijkse werkzaamheden. Want het hele management is hierbij betrokken. Vaak bij heel veel bedrijven, bijvoorbeeld bij Adyen, daar zijn wel 6, 7, misschien wel 8 kopstukken van Adyen die aan het woord komen.
Ja.
Dus eigenlijk iedereen die een beetje een hoofd van een onderdeel is. Dus ook de CEO en de CFO, maar ook alle, ja, een beetje de, ja, de lead of de directeuren van alle onderdelen, die komen ook aan het woord.
Ja. En het klinkt als best wel een belangrijke dag. Dus
het is een hele belangrijke dag, ja.
Intensief bezig met de voorbereiding daarvan.
Het heeft heel veel impact op de, ja, gewoon de algemene bedrijfsvoering. Want je, ja, je, dit komt natuurlijk extra bij.
Ja.
Dus dat betekent dat je, ja, een extra werkdruk krijgt. Dus dit, ja, is voor, dit is heel erg tijdrovend voor het management. Daarom doen ze dit ook niet vaak. Nee. En je, dit is wel echt het moment dat je naar buiten kan laten zien wat de plannen zijn. En je wordt hier ook aan gehouden. Dus het, je kan ook niet zomaar zeggen, doe ik even tussendoor.
Ja.
Dus dit is wel, ja, je kan ook, je merkt ook heel snel of dit afgeraffeld is. Of dat dit echt heel doordacht is, goed voorbereid, dat aandacht aan besteed is. Dat merk je heel snel.
Jij?
Ja, dat zie je gewoon. Dat voel je aan alles.
Heb je een voorbeeld van, ja, iets wat echt afgeraffeld werd?
Nou, ik vond bijvoorbeeld die van Aegon recent. Die vond ik, ja, vond ik niet echt doordacht. Vond ik niet, ja, vond ik te simpel. Maar die, ik vind bijvoorbeeld die van Adyen, die is echt, ja, echt heel erg doordacht. En ook die van Tesla. Ik vond trouwens die van Shell ook simpel. Kijk, het gaat over strategie. En je merkt heel snel wanneer het meer gedaan wordt om de communicatie naar aandeelhouders scherper te krijgen. Dat ze het gevoel hebben, ja, aandeelhouders begrijpen ons bedrijf niet zo.
Mm-hmm.
Dus het kan ook een beetje paniek zijn van, hey, de beurskoers die werkt niet helemaal mee. Ja,
jongens, kijk nou wat we doen.
Ja, ja, exact. Gewoon de motivatie is van buiten naar binnen.
Ja.
Maar de beste capital market days zijn niet meer intrinsiek gemotiveerd. Die zijn van binnen naar buiten. En dat, ja, voel je gewoon. Je merkt dat gewoon aan alles.
Ja.
Dus het is heel erg vanuit sterkte of vanuit zwakte.
Ja.
En dit vind ik, dit is de reden waarom beleggen zo leuk is. Omdat het, ja, mensen gaan, ze gaan toekomstplannen presenteren. Ze gaan toekomstvisies neerzetten. En ze gaan een stip op de horizon zetten. Ze gaan een beetje toekomst voorspellen. Ze gaan ook misschien de toekomst creëren.
Ja.
Het is een hele leuke manier om met beleggen bezig te zijn. En, ja, het zijn vaak hele goede presentaties. Je leert er vaak een hoop van. Ik had nog even aan Dennis gevraagd. Dennis
Emmerkamp,
nou, die kennen we natuurlijk allemaal. Ja, of ik nog iets moest meenemen in dit verhaal. Toen zei hij, ja, Heidelberg Cement, die doen het zo goed. Dit is natuurlijk een business, ja, dat natuurlijk heel erg veel CO2 uitstoot om cement te maken. Het is heel, het kost heel veel energie. En zeg, die hebben gewoon heel duidelijk, echt hele duidelijke doelstellingen gemaakt. 2030 hebben ze een mijlpaal. Zelfs spreken over 2050. Praten ze al zo lang en refereren ze constant. Elk kwartaalcijfers, jaarcijfers refereren ze naar dat moment. En het gaat heel erg over de reductie van CO2. Hoe ze dat willen doen. Hoe ze die product mix willen doen. En die geven ook heel erg aan dat wij zien dat dit is een marge verhoogend. Want we zien dat uiteindelijk gaan er zoveel regels komen om cement duurzaam te maken. Dus we zien dat de early movers dus hogere marges kunnen rekenen omdat we dat product kunnen bieden. En dus je weet ook als je hierin belegt, dat zij gaan heel veel groot gedeelte van hun capex en hun vrije kaststroom gaan zij investeren in R&D of gewoon, ja, in het ontwikkelen van reductie van CO2. Dus dit is wat je krijgt als je daarin belegt.
Ja.
En dat is denk ik heel erg belangrijk met een capital markets day. Het is heel belangrijk dat je een duidelijk doel hebt op de lange termijn. En dat je daar ook in de kwartaalcijfers en in de jaarcijfers daar naartoe refereert. En ook laat zien, ja, dat je
dat nog steeds in,
ja,
in het oog.
Want dan krijg je uiteindelijk de beleggers die je verdient. Want dit is wat het bedrijf is. En, ja, beleggers gaan dus ook beleggen in dit bedrijf omdat ze hiermee eens zijn.
Ja.
Dus als een bedrijf natuurlijk geen duidelijke koers heeft, dan krijg je een soort van mixed bag van mensen. En dan heb je hele vluchtige aandeelhouders.
Ja.
Zij zeggen ook dat zij willen de eerste zijn die carbon-free cement willen aanbieden op een hele grote schaal. Dat is hun doel. En daar geven ze een hele presentatie. En dat is echt waar Capital Market Day voor bedoeld zijn. Waarom beleg je in dit bedrijf? Dat kan je 9 van de 10 keer uit de Capital Market Day halen.
Ja, er zit ook heel veel visie in.
Ja, en dat maakt, vind ik, beleggen leuk eigenlijk.
Ja,
om daarnaar te kijken.
Het is ook meetbaar uiteindelijk dan. Als ze het echt zo'n duidelijk zijn doel uitspreken, kun je het ook meetbaar maken in hoeverre een bedrijf succesvol is of de doelen bereikt.
Ja, je kan
ze waar bestaat.
Ja, je kan ze ook accountable houden.
Ja.
Je kan ook flink gaan rekenen altijd naar zo'n capital market day. Dat is natuurlijk heel, waar je wel heel erg op moet letten. Is natuurlijk, ze komen met outlook, ze komen met verwachtingen. Ja, je weet natuurlijk niet of het realistisch is. Ja, moet je zelf inschatten of het realistisch is. Je gaat in eerste instantie natuurlijk rekenen met de prognose die het management geeft. Maar je moet daar altijd natuurlijk wel kritisch blijven over. Is dit haalbaar en niet? Ja. Maar er wordt altijd naar zo'n capital market day flink gerekend door analisten.
Ja.
Want dat is natuurlijk in eerste instantie je uitgangspunt. Waar het bedrijf naartoe gaat.
Ja.
Je kan het eigenlijk best wel makkelijk vinden ook. Zo'n Capital Markets Day. Dus je zoekt gewoon Deep Capital Markets Day. En dan bedrijf en eventueel een jaartal in Google. En dan kom je heel snel bij een video uit. Of eventueel een jaartal weglaten. En je kan er altijd naar de Investor Relations page gaan. En dan kan je het ook wel vinden. Vaak is dat een best wel een duidelijk onderdeel van die pagina. Omdat ze daar namelijk een strategie uitleggen.
Ja, okay.
En kijk, in de grote lijnen, hoe ik dit zou samenvatten, heb je eigenlijk de strategie. En dan voor de komende 5 jaar. En kapitaalallocatie.
Dat zijn de dingen die besproken worden. Die eruit
zijn. Ja, eigenlijk in de grote lijnen wat je kan verwachten. Er is een soort van vrije kaststroom.
Ja.
En die vrije kaststroom, ja, daar moet gedaan. En wat wordt daar dan mee gedaan?
Ja.
En dat wordt eigenlijk verteld. Dat is eigenlijk de strategie. En dan de strategie heeft natuurlijk doelen. En die moeten bereikt worden op een bepaalde manier. Ja. En dat gebeurt vaak met de vrije kaststroom.
Ja, daar moet geld naartoe. Dus,
en dat is eigenlijk jouw geld. Dat wordt er eigenlijk verteld.
Ja.
Dus het is, dat is eigenlijk waar het over in de grote lijnen over gaat. Dus, ja. En we weten allemaal dat kapitaalallocatie een van de allerbelangrijkste dingen is voor het management. En dat is eigenlijk wat ze daar vertellen.
Ja, en dat zegt je als belegger ook heel veel. Om te weten waar ze al het geld in stoppen.
Ja,
dat weten we. We hebben een aflevering daar een keer over gemaakt. Kapitaalallocatie.
Ja, 101. In grote lijnen beleg je natuurlijk daarom. Beleg je in het bedrijf. Want je belegt in een bedrijf niet om de winsten van het verleden.
Ja.
Die zijn niet van jou.
Waarom? Ja.
Maar om de winsten van de toekomst. De kaststroom van de toekomst. Dus dan wil je wel weten wat gaat er dan in de toekomst allemaal gecreëerd worden.
Ja.
En ik denk ook als je nog niet zo heel lang belegt. En je vindt zo'n kwartaal. Die kwartaal, die earnings calls en die jaarvergadering en aandeelhoudersvergadering best saai, dat klopt. Je begint met de Capital Markets Day of Investor Day. Dat zijn echt de leukere presentaties om te bekijken. En het is niet helemaal hetzelfde, maar bijvoorbeeld je hebt de Apple-conferenties en die Google heeft die ook. Dat zijn natuurlijk in soort van Investor Days, vind ik. Niet helemaal, omdat het namelijk die grote techbedrijven, die gebruiken dat veel meer als een soort van marketing meer naar consumenten toe. Om een nieuw product aan te bieden. Maar in grote lijnen is het ook wel een beetje een investor day. Want daar wordt bijvoorbeeld ook bij Apple nu de nieuwe bril gepresenteerd. Ja, dat heeft natuurlijk voor jou als belegger maakt dat ook uit. Want dan weet je dat dit een nieuw productlijn wordt. Dat is ook in een soort van investor day, vind ik. Niet helemaal in de traditionele zin. Omdat namelijk daar niet echt over cijfers gesproken wordt. Omdat het veel meer gericht is op consumenten en ontwikkelaars.
Je krijgt wel een beeld over de strategie.
Ja, die keek ik eigenlijk altijd al voordat ik überhaupt een belegger was.
Ja.
Dus dit zijn wel de dingen die je denk ik wel moet gaan bekijken. Ja. En pak eens een aantal dingen uit je portfolio op bedrijven en zoek Google eens. En ga er eens een paar bekijken.
Ja, wat zijn een paar die jij bekeken hebt die leuk zijn om even door te nemen?
Ik ken Adyen natuurlijk heel erg goed. Dus voor mij is het makkelijk om daarmee te beginnen.
Je favoriet, denk ik?
Dat is ook, denk ik, by far de leukste om te kijken.
Ja.
Maar dat heeft ook mijn persoonlijke voorkeur. Mm-hmm. Maar het productieniveau van Adyen, die komt echt niet in de buurt bij de rest. Het is bijna een soort van... gewoon ook echt een conferentie. Het is zo goed geproduceerd.
Ja.
En gewoon het is gewoon hoge kwaliteit, goede animaties en mooie slides.
Er is tijd en aandacht in gestoken.
Ja, klik er gewoon even doorheen. En dan hoef je niet eens te bekijken als je het niet interessant vindt. Maar gewoon even het niveau. Als je kijkt naar zo'n Egon en een Shell.
Ja.
Heel statisch.
En zelfs Shell ook wel. Dat is er ook
het is
wel.
Gewoon, het is gewoon statisch. Het is gewoon, en er is niks mis mee. Maar het gaat uiteindelijk om de inhoud natuurlijk. Maar ik vind dat wel wat zeggen. Dat als je zo'n hoog niveau presentatie kan neerzetten. Wat zegt dat dan wel niet over het niveau wat jij in de producten kan neerzetten.
Ja.
En bij een techbedrijf is dat natuurlijk heel belangrijk.
En wat heb jij bijvoorbeeld geleerd over Adyen?
Ja, wat bij Adyen bijvoorbeeld heel interessant is dat daar werd altijd gezegd. Dat hing een beetje boven Adyen. Ja, het is leuk, jullie verdienen nu heel veel met payments. En daar groeien jullie al jaren echt heel hard mee, hoge marges. Maar ja, jullie groeien steeds meer. Dus op een gegeven moment gaat die groei een keer afvlakken.
Ja.
Dus die zorg die hing een beetje boven Adyen. Van ja, hoe gaan jullie die groei vasthouden? Want jullie hebben nu een flinke waardering.
Ja.
En als die groei afzwakt, dan is die waardering, die gaat dan flink naar beneden. Dus eigenlijk, iedereen verwachtte eigenlijk bij die Capital Markets Day in 2022, daar moet dus een plan gepresenteerd worden. Hoe je die lange termijn groei kan vasthouden. En waar komt dat dan vandaan? Nou, die vraag werd ook heel goed beantwoord. Dus ze gaan meerdere, ja, noemen ze verticals neerzetten. Dus ze blijven één platform. Maar ze gaan dingen er aanhangen, zoals FX-services, kapitaal, accounts, issuing. Dus ze gaan eigenlijk meerdere producten in hetzelfde platform hangen. Mm-hmm. Ze hebben ook uitgelegd dat ze daar in eerste instantie, die groeien natuurlijk heel hard, maar die hebben natuurlijk op het totaal nog helemaal geen effect in de omzet. Dus het duurt wel 3 tot 5 jaar voordat die producten een bepaalde omvang bereiken, dat het ook effect heeft.
Ja.
Maar ze hebben nog steeds gezegd, onze verwachting blijft nog steeds hetzelfde. Midden- en lange termijn groei. We zeggen midden 20, laag in de 30%. En dat gaan we gewoon geen realiseren met die nieuwe onderdelen. Dus dat hebben ze uitgelegd. Ze hebben uitgelegd dat ze de EBITDA-marge 65% haalbaar is op de lange termijn. Maar hij heeft heel duidelijk gezegd, dat is ons lange termijn doel. Maar we gaan op korte termijn, als we kansen zien, dan gaan wij die marge loslaten. Of wij focussen niet op die marge, want wij focussen ons op groei. Dus als wij kansen zien, dan kan het zijn dat die marge heel erg naar beneden zakt. Maar op lange termijn gaan wij voor 65%. En wat is er dus gebeurd bij vorige cijferpresentatie?
Ja.
Dat ze dus heel veel nieuwe mensen zijn aangenomen, heel erg contra. En dat natuurlijk de EBITDA-marge is naar 50% gezakt.
Ja.
Hebben ze in 2020 gewoon verteld dat dit gaat gebeuren? Dat ze op het moment dat ze kansen zien, dat ze die EBITDA-marge loslaten.
Dus duidelijk dat ze een kans hebben gezien. Ja.
Is allemaal verteld.
Ja.
Is gecommuniceerd. En ze hebben gezegd, lange termijn gaan we op die 65%. En in korte termijn geven we daar geen focus aan en focussen we ons op de groei.
Ja, okay.
Is ook gebeurd. Nou, heel gek dan de markt reageert erop. Voor me zakt het aan 15%. Wat ik mij dan heel erg verbaasde. Ik denk, ja, dit hebben ze gewoon heel duidelijk gecommuniceerd. Dus als je aandeelhouder bent in het bedrijf, dan wist je dat.
Weet je dat dat kan gebeuren?
Dat dit ging gebeuren. Nou ja, dus.
Mag ik nog heel veel? Want ik heb moeite met. Ik begrijp nu wel wat je bedoelt. Maar ik heb moeite met onthouden wat EBITDA precies betekent.
Ja, nou, het gaat eigenlijk zien als een soort van winstmarge die ze maken op de omzet.
Ja, dus als je meer mensen aanneemt, dan zakt die winstmarge een beetje.
Nou ja, als je natuurlijk op korte termijn heel veel mensen gaat aannemen, dan ga je kosten omhoog, waardoor je natuurlijk je marge zakt. Komt eigenlijk op neer.
Precies.
Maar ja, wat ik dus heel fijn vind, ik denk dat ook dat waarom het zo belangrijk is dat zo'n capital market, dat je dat ziet, dat is duidelijk daarin gecommuniceerd. Dus het moment dat dit gebeurde, ik raakte niet in paniek.
Nee.
Sterker nog, het was voor mij juist een moment. Ja.
Ze houden zich aan hun woord.
Ja, dit is juist wat ik wil dat er gebeurt, want dit is ook wat ze hebben gezegd dat ze gingen doen.
En je weet dus dat ze een kans hebben gezien, dus dat is.
Ja, dus ze gingen ook nog eens contra op hiring. Iedereen ging ontslaan, zij gingen aannemen. Ja. Dus ik zit dan echt heel lekker erbij. Ja. Ook al zakt het 15%, geeft mij juist het gevoel, de markt heeft het niet door, die snapt het niet.
Ja.
Het zou voor mij zelfs een moment zijn om bij te kopen.
En dan weet je dus eigenlijk ook meteen dat heel veel mensen in de markt niet kijken naar de Capital Markets Day.
Nee, die zijn ook alleen maar met korte termijn bezig. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat je zo'n Capital Markets Day bekijkt. Want dan weet je gewoon wat je kan verwachten. En ik denk ook wel dat vooral bij bedrijven die bijvoorbeeld bij groeibedrijven, dat als zij niet aan zijn eigen strategie houden, dat echt een dikke red flag is om een bedrijf te verkopen.
Ja.
Want ja, als ze zich niet aan hun eigen strategie gaan houden en ze gaan een beetje met de min meevaren, wat heb je er dan aan als aandeelhouder? Wat kan je dan verwachten? Dan ben je eigenlijk al een beetje overgegeven.
Ja.
En dat is Adyen een heel mooi voorbeeld.
Ik ben ook nog wel benieuwd naar die van Shell.
Ja, nou ja, Shell is natuurlijk ook wel een leuk om even te doen. Die is ook natuurlijk van recent.
Ja?
Die hebben natuurlijk
2023?
Ja, die hebben natuurlijk een nieuwe CEO. Want Van Beurden is eigenlijk de Nederlander.
Ja.
Er is een nieuwe CEO en die heeft de focus een beetje verlegd eigenlijk van aan de voorkant veel meer duurzaamheid. Zo, en die hebben eigenlijk een beetje de communicatie verlegd.
Ja.
Ja, we gaan aandeelhouderswaarde creëren. Dus natuurlijk wel een beetje, dus nu aan jou de taak natuurlijk is, verandert het beleid nou drastisch of is het meer de communicatie naar buiten wat verandert? Want als je een beetje doorkijkt naar wat de dingen die ze doen, verandert er eigenlijk niet zo heel veel aan het beleid.
Okay.
Vind ik. Het is meer de communicatie die verandert. Dat is natuurlijk wat zo'n Capital Market Day, wat je heel erg kan doen. Je kan natuurlijk heel erg bepaalde woorden kiezen. Alle kranten nemen dat natuurlijk over. Dus dan hoop je ook heel erg met die woorden bepaalde aandeelhouders aan te trekken. Dus nou, hij communiceert veel meer een beetje Amerikaans. Dus veel meer aandeelhouders, return en zo. Daar heeft hij het heel erg over. En gaat heel erg over hoe die dan, welk gedeelte die daar Dus 30-40% van de free cash flow gaat direct naar aandeelhouders.
Ja.
Vanaf welk moment zeggen nou, we pakken zoveel schuld. En onder die, als we dit percentage schuld hebben, dan de rest gaat naar aandeelhouders. Dus het is gewoon heel erg duidelijk. Dus heel veel mensen kunnen ook rekenen van wat gaat er gebeuren. Dus maar ja, het is een beetje, bij Shell vind ik het wel een beetje, het is niet echt een strategie. Het is meer een beetje
verhaal eromheen.
Ja, het is meer een soort van duidelijkheid creëren wat je kan verwachten bij Shell als je daarin belegt. Dus het is meer een soort van dat je kan gaan rekenen en dat je dan ook weet wat je krijgt.
Ja.
Dat vind ik niet zo heel boeiend eigenlijk. Maar het is wel een duidelijke. Hij heeft al duidelijk een andere koers gekeken als het gaat om communicatie.
Nou, dat viel me ook wel op. Er stond een groot interview met hem in de Volkskrant een tijdje terug. En daarin las ik echt terug van ja, Nederland moet eigenlijk gewoon niet zo verwend doen. Want in Saoedi-Arabië vinden ze ons geweldig. En in andere landen in Afrika vinden ze Shell, wat een fantastisch bedrijf. Wat moet je nou met Nederland?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel zo.
Alsof we een beetje verwend zijn.
Ja, nou ja, laten we die discussie maar niet voeren. Dus hij vergelijkt zich natuurlijk met peers.
Ja, maar dat verhaal is dus heel erg van, wij zijn eigenlijk gewoon heel goed bezig. En we gaan ons nu gewoon richten op aandeelhouders en minder op dat hele groene verhaal waar de vorige CEO zich op.
Nou ja, hij begon ook die hele presentatie met, wij gaan voor aandeelhoudersreturn met het verlagen van CO2 of zo. Iets in die combinatie. Okay. Zij kiest een soort van, wij willen zowel een goed bedrijf zijn voor aandeelhouders.
Ja.
Die ook een beetje dezelfde multiple heeft, dezelfde waardering heeft als de Amerikaanse peers. Maar wij zijn er ook om onze verantwoordelijkheid te pakken en CO2 te verlagen.
Ja.
Maar hij geeft wel aan, en dat is misschien een beetje een andere koers of misschien een andere verwoording.
Ja,
is dat, maar wij gaan, het niet sneller doen dan de maatschappij doet. Dus wij gaan geen koploper zijn. Wij zijn niet de vooruitloper.
Nee.
Wij gaan mee in de snelheid van de maatschappij.
Ja.
Dat is wat jij eigenlijk zegt. En daar kan je wat van vinden. In ieder geval, je gaat dus aandeelhouders nu aantrekken die het daarmee eens zijn.
Ja.
Dat is een beetje.
Ja, je kan er
maar ja, in ieder geval,
of niet.
Het gaat erom. Het grappige is dat ik dus ook aan Dennis heb gepraat. Die is aandeelhouder in Shell. Ja, wat ga je daar nu mee doen? Hij zegt, ja, daar ben ik dus nu over na aan denken.
Mm-hmm.
Want ik denk dat wel heel erg zo is. Is dat op zo'n dag wordt er wel echt gepresenteerd waar het bedrijf naartoe gaat. Wat het bedrijf belangrijk vindt. En dat is voor jou wel als een ander. Want kijk, matcht dat nog met mij?
Ja.
Het kan dus ook zijn dat je eerst als je niet matcht. En door een nieuwe capital market juist wel matcht. Maar het kan ook andersom.
Ja.
Dus dit zijn voor beleggers echt zijn belangrijke momenten.
Ja, die wil je eigenlijk niet missen, als ik het jou zo.
Nee, ik kijk hier altijd naar uit.
Dus een aandeelhoudersvergadering sla jij nog wel over. Maar
ja, die kan je ook gewoon een transcript lezen of zo. Dat vind ik vaak niet zo boeiend.
Ja, maar een investor day, daar ben je bij.
Ja, die kijk ik altijd wel. Dat vind ik echt heel leuk. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld Aegon nu. Een mooi voorbeeld, strategiewijziging. Ze hebben een Nederlandse tak, verzekeringstak, aan ASR verkocht.
Okay.
Ja, er komt natuurlijk heel veel geld vrij.
Ja, wat doen ze dan nog?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk zo'n moment. Ja, heel veel aandeelhouders die zitten. Ja, wat gaat dit voor bedrijf zijn dan? Wat blijft er dan over?
Want dat was toch wat ze aanvankelijk deden, verzekeren?
Ja, maar ze doen ook een heel groot gedeelte Amerika.
En dus ze doen nog de verzekeringen in Amerika,
ja.
De Verenigde Staten.
En nog wat andere landen. Maar in ieder geval de Nederlandse tak, die hebben ze nu verkocht aan ASR.
Okay.
Dus dit is natuurlijk een moment dat je als bedrijf een capital market day moet organiseren.
Mm-hmm.
Want beleggers willen weten, ja, wat is nu het plan?
Ja.
Je gaat een hoop cash krijgen.
Ja.
Volgens mij 1,5 miljard cash de komende tijd. En je hebt in één keer een belang van 30% in ASR. Wat ga je daarmee doen?
Ja. Heel veel geld. Hoe ga je het allokeren?
Ja, en waar gaat de groei nu vandaan komen? Nou, dan hebben ze dus een presentatie gegeven. En dan leggen ze uit hoe ze dat gaan doen. Nou, ze willen 700, 800 miljoen per jaar in de groei in Amerika steken. Ze hebben daar gedefinieerd welke doelgroep ze daarin willen focussen en hoe ze dat willen bereiken.
Ja.
Ja, ik vond het normaal niet zo heel interessant. Ik weet niet of het echt gaat werken. Kan ik niet zo goed inschatten.
Niet interessant of niet?
Ik vind het geen boeiende strategie. Ik vraag me af of dat gaat werken. Niet uniek. En ze willen dividend laten groeien van 30 cent naar 40 cent in 2025. En wat wel interessant, en daar heb ik het gekeken, want ik ben aandeelhouder in ASR. Ze hebben een belang van 30% in ASR. Ja, die gaan ze natuurlijk verkopen uiteindelijk. Ze hebben natuurlijk niks aan een 30% belang.
Nee.
En ze hebben aangegeven dat ze het 40 cent dividend willen in 2025. Dus dat ga je natuurlijk het makkelijkst doen door ze per aandeel. Door gewoon het aantal aandelen te verminderen. Want dan gaat automatisch het dividend per aandeel natuurlijk omhoog. Dus dat wordt eigenlijk vooral met de cash gedaan. En natuurlijk met ASR. Want als ze 30% ASR gaan verkopen, dan kom je natuurlijk verkoopdruk bij ASR. Dus ik maakte me daar, of je wilde weten wel hoe ze dat gingen doen.
Ja.
En toen hebben ze aangegeven in een presentatie dat ze ASR in principe willen verkopen. als de prijs daar is. Dus zij hebben dus ergens, denk ik, een interne waardering gemaakt voor ASR. En als dat aantikt,
dan gaan ze verkopen.
Dan gaan ze verkopen. Maar dan weet je dus eigenlijk nu als aandeelhouder in ASR, weet ik dus nu al, dat er natuurlijk een plafond komt. Want op het moment dat zij zeggen, nou, wij vinden €45 een goede prijs, dan gaan ze die dingen op de markt gooien.
En dan gaat
het aandeel nooit hoger dan 45 komen natuurlijk.
Nee.
Dus dan kijk je weer naar ASR en dan zie je, nou, ASR die heeft zijn aandelen inkoopprogramma gestopt. Die heeft heel veel cash aan het bouwen. En die cash hebben ze al geparkeerd. Met als Aegon wil verkopen, dan nemen wij die aandelen direct van Aegon over. Dus zo ben je dat een beetje aan het bekijken van hoe gaan ze daarmee om. Maar je weet wel dat die 30% van Aegon, die gaat uiteindelijk de markt uit.
Dus eigenlijk een beetje voorkennis die je dan hebt.
Nee, het is iedereen heeft die kennis, toch? Is geen,
ja, nee, maar uiteindelijk, ja, iedereen heeft die kennis wel. Maar je moet dan net wel die Capital Markets Day van Aegon hebben gekeken.
Ja, natuurlijk. Maar en ASR die presenteert cijfers één keer in het half jaar. Dus ik ben dus zelf heel benieuwd nu naar de, volgens mij in augustus komen ze met een presentatie. Ik ben dus heel benieuwd wat zij daarover gaan vertellen. Want er gaan sowieso natuurlijk heel veel mensen vragen, hoe ga je om met een grote aandeelhouders Aegon erin?
Ja.
Dan is het plaatje natuurlijk wat meer rond. Dus zo bekijk je eigenlijk naar zo'n Capital Markets Day. Want wat gaan ze de komende tijd doen en wat kan je dan verwachten?
Interessant.
Ja, zo heb je wel nog wel meer voorbeelden die ik langs kan gaan. Ik vind die van Tesla ook heel erg leuk.
Ja, omdat hij in die hal was.
En ja, maar ook omdat Tesla die wil natuurlijk groeien. En laatst ook vertelt hij ook van, nou, waar komt dan de toekomstige groei vandaan? Dus hij zegt, hij heeft aangekondigd dat hij 2 nieuwe auto's gaat maken. Die zijn dan onbekend. Maar hij zegt, daar komt ook weer de groei vandaan. Dus je weet ook wat je kan verwachten. En daar hebben ze ook zelfs een slide in. Die presentatie duurt ook 3 uur. Hebben ze een heel duidelijk slide. Het heet gewoon kapitaalallocatie. Zo heet die slide gewoon. En hebben ze gewoon allemaal dingen gedefinieerd. Gewoon op volgorde. Volgens mij iets van 9 à 10 dingen. Van eerst gaat het kapitaal daarin, dan gaat het kapitaal daarin. En helemaal op het einde, als we over hebben, dan gaat het pas naar share buybacks en dividend. Ja. Je weet gewoon waar je aan toe bent als aandeelhouder. Als er meer geld binnenkomt dan verwacht, dan weet je gewoon welke volgorde dat uitgegeven gaat worden.
Ja, er komt ook nog een Capital Fight Day aan, hè?
Ja, met ja,
gaat het Zuckerberg aan. En Musk.
Ja.
Voor wie ben jij? Ik dacht dat Musk zou gaan winnen. Maar ik spreek mensen die zeggen, nee, het is zeker Zuckerberg, die is veel fitter.
Als er één iemand afgetraind is en extreem goede vechtsport kan doen, is het wel Zuckerberg.
Ja?
Ja, die is echt afgetraind en is echt onwijs goed in vechtsporten.
Oh ja, dat wist ik helemaal niet.
Maar hij is wel volgens mij 30, 40 centimeter kleiner.
Ja, en ook smaller.
En ook veel lichter. Dus volgens mij, ik heb geen verstand van vechten, maar volgens mij is gewicht en grootte nogal, heeft nogal invloed in het gevecht.
Ja.
Ja, misschien een reden voor Elon Musk om ook eens een keer te gaan sporten.
Ja, ik heb even beide gegoogeld in swimsuit. Dat is weinig verhullend, kan ik je vertellen.
Ja, dus ik heb geen idee.
Oké.
Ja, blijkbaar is het hip. Misschien moet ik ook maar iemand gaan uitdagen, een andere podcastmaker of zo.
Ja, misschien zijn er nog gegadigden. Ik kijk even om me heen. Eerst gaan trainen, Pim, dat wel.
Ja, inderdaad. Ja. Dus ik heb nog wat andere voorbeelden op de website gezet. Maar ik denk dat het verhaal wel duidelijk is.
Ja. Ja, ga dat kijken. Ik ben best wel geïnteresseerd geraakt. Hey, jij hebt weer een update over de portfolio dividend tracker, begrijp ik.
Ja, en best wel een grote update. We hebben een template sheet gemaakt. En om even wat context te geven, je kan handmatig je transacties invoeren.
Ja.
En je kan de Giro import doen.
Zo doe ik het.
Ja, maar we hebben dus nu ook een mogelijkheid. We hebben een Google Sheet template gemaakt. Dus dan kan je dus nu ook al je transacties in een Google Sheet invullen.
Ja.
En die link plakken in PDT, dus die unieke link om te delen. En dan halen wij automatisch al je transacties op uit die sheet.
Maar dat is dan toch eigenlijk nog steeds een beetje handmatig?
Ja, alleen wat het dus makkelijker maakt is dat je kan een export, bijvoorbeeld bij Saxo zit of bij Interactive Brokers, kan je natuurlijk daar een export doen en die kan je plakken in Excel. Dus altijd moet je natuurlijk echt helemaal handmatig typen. Dus dan moet je misschien, maar dan kan je wat meer, gewoon hele kolommen schuiven.
Oh,
dus
handig.
Het maakt het natuurlijk allemaal wat sneller.
Ja, vooral als je niet bij de Giro zit.
Ja, en dit opent voor ons natuurlijk ook de mogelijkheid om, we hebben nu een soort van blauwdruk, dit is onze structuur, hoe wij data in PDT willen krijgen. En dit opent voor ons natuurlijk ook een mogelijkheid om nu andere exports van andere brokers een soort van formatting te maken. Dat we dat kunnen, ze ziet als een soort van converter van het ene format naar ons format toe.
Het klinkt weer als tovenarij.
Dus dit is weer een stapje dichterbij om het nog makkelijker te maken om ook PDT te gebruiken als je niet de Giro hebt.
Ja.
Je kan de sheet gewoon, gewoon gebruiken. En dat synchroniseert automatisch. Als je iets in de sheet zet, dan komt het automatisch ook in PDT. We hebben ook wat screenshots op de website gezet als je die wil bekijken. En je kan PDT 7 dagen natuurlijk gratis proberen als je dat wil even wilt testen. En we hebben dit getest met 20 beleggers. Wat we dus nu steeds vaker gaan doen, is dat we een groepje beta-testers, heet dat.
Proefkonijnen.
Ja, dus we zetten een groepje mensen bij elkaar die dan deze functie al mag testen. En die gaat dan eigenlijk al de kleine foutjes eruit halen, want we worden steeds groter. Dus als we dit natuurlijk in één keer naar duizenden mensen sturen, dan krijgen we natuurlijk vaak heel vaak dezelfde reacties terug van, die doet het niet.
Ja.
Dus we zetten het eerst af in een klein groepje. Ja. Die gaan al wat testen.
Mensen die het leuk vinden om daarmee te werken.
Ja, dan krijgen we al, halen we al wat foutjes uit. En dan kunnen we dus een beter product met minder foutjes naar iedereen sturen.
Slim.
En daar hebben we ook wat voor gebouwd. En dat heet de Future Flags. En dat houdt eigenlijk in dat we dus nu een functie hebben gebouwd in PDT. Dat we dus hebben bepaalde users kunnen we dus aanvinken dat sommige functies al toegankelijk zijn.
Ze kunnen daar een vlaggetje bij zetten.
Ja, dus dan zetten we eigenlijk van, nou, deze, dus de functie zit al in PDT, maar we zeggen alleen deze mensen mogen hem gebruiken.
Ja.
Het is voor ons een mogelijkheid om een groep testers al toegang te geven tot bepaalde functionaliteit.
Ja. Features.
Dus dit is voor ons weer een, het ziet als een soort van professionalisering van de software en dat het voor ons makkelijker maakt om nieuwe updates te shippen die minder foutjes bevatten.
En je vergroot het aantal mensen dat er al mee kan doen, dat er gebruik van kan maken. Je maakt het veel toegankelijker op die manier.
En uiteindelijk is, kijk, een soort van wat wij willen is natuurlijk uiteindelijk hoe smooth het is om met de Giro een import te doen. Willen we uiteindelijk natuurlijk met elke broker doen. Alleen het brokerlandschap is nogal versnipperd en iedereen heeft een andere export en zo. Dus het is veel, veel maatwerk, maar dat is wel ons doel om het uiteindelijk voor iedereen makkelijk te maken.
Ja.
Dit is weer een stapje dichterbij om dat te bereiken.
Wat een missie, zeg. We zeggen voorwaarts.
Ja, we gaan lekker door. Dus dit is natuurlijk wel heel veel achterkantwerk en we hebben ook een nieuwe dataleverancier. En dat heeft best wel veel impact gehad, maar dat was wel nodig, want eerst hadden we eigenlijk alleen maar koersdata.
Mm-hmm.
En we hebben nu een hele grote dataleverancier, eentje uit de, beetje de top 5 van de wereld. Maar waar we dus nu ook toegang hebben tot dividenddata. Dus ex-dividend, historische dividend, toekomstige dividend, groei van het dividend, ESG-ratings, maar ook cijfers, dus balans en vrije kaststroom.
Oké, dus eerst had je een beetje de light data, echt de broodnodige, de koersdata, light als in light, echt de minimale.
Ja.
En nu heb je echt in-depth.
Ja, maar we hebben dus nu ook de mogelijkheid om straks de free cashflow te laten zien van een bedrijf. De koerswinstverhouding van een bedrijf. We hebben natuurlijk gewoon fundamentele data.
Ja.
En kunnen dus onze de tracker natuurlijk nog beter maken. Kunnen nog meer inzicht geven.
Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel leuke concepten te bedenken met fundamentele data. Er zit open voor ons weer echt een koekblik aan nieuwe concepten en ideeën.
Ja. Hoe werkt dat dan, zo'n dataleverancier? Neem je een abonnement of zo? En dan komen zij ook een keer data brengen?
Ja, dan moet je natuurlijk een contractonderhandelingen doen.
Ja.
En voor elke datapunt moet je dan betalen. Dus het duurt heel lang van wat wil je nou? En je moet echt heel specifiek vragen wat je wil. En daar wordt dan een offerte voor gemaakt. En op een gegeven moment krijg je toegang tot een soort van de API. Maar dat werkt, het zijn vaak oude systemen. Dus heel veel dingen werken niet. En je moet dan voor elke beurs, het werkt eigenlijk zo. Je hebt de infrastructuur, dus degene die de infrastructuur legt naar de data. En je hebt dan de licentie, of de eigenaar van de data. Dus de beurzen zijn eigenaar van de data. Daar moet je dus weer losse contracten mee afsluiten. Dus wij sluiten dus contracten met de Nasdaq en Hongkong en Milaan. Dat wij een licentie afnemen om die data te gebruiken. Dan moeten we die licentie dan sturen naar de dataleverancier. Want die hebben dan weer bewijs dat wij ook betalen voor die licentie. En dan krijgen wij toegang tot die beurs. En dan kunnen we die data gebruik van maken.
Ja.
Dus het is een het is heel erg administratief allemaal om die data te krijgen.
Ja.
Dus het is voor ons gewoon een heel tijdrovende klus.
Ja.
Heel administratiewerk om dit allemaal goed te regelen. Maar dat is nu gelukt. We zijn over en het werkt. Dus dit opent voor ons nieuwe mogelijkheden om PDT in de toekomst nog steeds verder te verbeteren.
Mooi. Ga zo door, zou ik zeggen. En er is nog een portfolio-update. Wat heb je gedaan?
Ja, ik heb vorige week Meta, Alphabet en Amazon iets verkleind.
Oké. Dat waren je grootste posities, denk ik.
Ja, dat klopt. de 5000 euro eraf gehaald van elke positie. Het was samen 23%. Nou, 3 posities, 23%, dat is best flink.
Ja.
Nu is het ongeveer 18%.
Okay.
Nog steeds flink. Maar ik heb er wat van afgehaald, omdat er zat gewoon weinig onderwaardering in. Dat is natuurlijk een beetje... mijn strategie is toch wel heel erg gewaardering gebaseerd. Dus het is niet echt buy and hold. In idee van, ja, ik koop gewoon een goed bedrijf. Ongeacht wat het op dat moment, hoeveel het waard is, ga ik het niet verkopen. Dus bij mij is het wel, als het extreem overgewaardeerd is, dan gaat het er gewoon uit.
Ja.
Dat is nu mijn strategie. Misschien ga ik het in de toekomst nog wijzigen. Dat zijn wel een beetje mijn keuzes, waar ik mijn beslissing op baseer. Dus het probleem is dan heel erg, dat zeg dat je een portfeuille hebt van, even simpel gezegd, 20 aandelen met allemaal 5%. En zeg dat ze allemaal dezelfde korting hebben. Ze allemaal 20%, zeggen we even hypothetisch.
Ja.
Maar er gaan een aantal aandelen, die aandelen gaan omhoog.
Ja.
Dat betekent dat de korting eruit loopt. Dus dan heb je een aandelen met 0% korting. Dus eigenlijk gewoon die op de fair value zitten. Maar die hebben dan automatisch ook de grootste weging. Er zijn aandelen die verder zakken, waar de korting groter wordt. Die hebben dan de kleinste weging. En dan krijg je natuurlijk eigenlijk precies het omgekeerde wat je wil in je portefeuille. Je wil namelijk dat je grootste posities de meeste korting hebben.
Ja.
En de kleinste posities de minste. Maar dat is natuurlijk...
Maar dan kun je toch je geld gaan verschuiven?
En dat is wat ik natuurlijk doe.
Ja.
Ik ben dus eigenlijk wat geld aan het afhalen van de posities die waar geen onderwaarderingen zitten, die meer op de fair value zitten. En dat wil ik eigenlijk naar posities brengen die een grotere korting hebben.
Ja.
Ik denk dat dit moet je wel blijven doen als je meer in de value belegt. Dus als je belegt op waardering.
Maar dit is toch ook wat we herwaarderen noemen?
Ja,
we
een beetje herbalanceren.
Herbalanceren,
ja. Ik moet daar nog een beetje een manier voor zoeken. Maar bij sommige bedrijven, bij groepbedrijven, vind ik het niet erg als er iets overgewaardeerd is.
Uh-huh.
Dan hou ik het wat langer vast. Maar bij sommige bedrijven, die ik echt in de value hoek zit, is van over de fair value is toch gewoon daaruit. Maar ik heb nu een wat grotere cashpositie.
Ja, 3 keer 5000 euro.
En ik had natuurlijk ook...
Er stond al wat.
Ja, dus ik heb nu 8,7% cash. Ik ben een voorstander van volledig belegd zijn. Dus dit gaat wel weer belegd worden. Maar ik moet er even kijken waarin.
Is het moeilijk?
Nou, het is een beetje een aparte markt nu. Ik zit gewoon heel erg in de groeihoek. Die bedrijven ken ik goed. De technologie ook. Dus als daar een onderwaardering in zit... Als daar korting in zit, bijvoorbeeld eind vorig jaar, begin dit jaar.
Yeah.
Dan is het voor mij echt een no-brainer. Ik weet gewoon precies waar ik het in moet stoppen.
Yeah.
Maar als die categorie niet echt ondergewaardeerd is, dan is het voor mij gewoon veel meer werk om te zoeken waar ga ik het dan instoppen.
En dat is nu het geval.
Ja, dat is nu een beetje het geval. En ik hou altijd wel een beetje in mijn hoofd die sectorrotatie. Je ziet natuurlijk best wel veel beweging nu.
Yeah.
Small caps zijn ook wat ondergewaardeerd. Nu zit wat korting om, omdat dat natuurlijk vaak industriebedrijven zijn. En die worden veel harder geraakt nu. Dus ik ben daar nu een beetje naar aan het kijken. Maar ik ben er nog niet helemaal uit.
Mm-hmm.
Maar dat laat ik wel weten als het zover is.
Okay.
En ik wil eigenlijk nog wel één ding nog even zeggen.
Ja.
Kijk, dit jaar doen de meesten het wel goed. Ik denk dat de meesten beleggen wel in technologie. Of die overwegen die technologie. En die hebben natuurlijk dit jaar gewoon heel goed gedaan.
Ja.
Maar vorig jaar natuurlijk heel stuk minder. Ik wil toch nog even benoemen dat... Kijk, ik had vorig jaar denk ik 26% verlies. Maar om die 26% goed te maken... moet je gewoon 34-35% rendement maken. Om het goed te maken. Dus een verlies doet veel meer pijn. Doet gewoon heel veel pijn om het weer goed te maken. Dus ik doe het dit jaar wel heel goed met 26-27%.
Maar nog steeds niet.
Maar dat is natuurlijk, als je dat even verder uitzoomt, is het natuurlijk gewoon nog langer na niet goed genoeg.
Ja.
Dus, maar als je bijvoorbeeld vorig jaar zeg 33% verlies had, dan moet je nu 50% goed maken om op break-even uit te komen. Dus het verschil, dat vind ik dus... Dus het verschil tussen 25% verlies, dan moet je 33% goed maken. Heb je 33% verlies, moet je 50% goed maken. Dus dat betekent dat een verschil van 8% meer verlies, betekent 17% meer goed maken.
En 50% verlies betekent 100% meer goed maken.
Ja, dus het is wel een beetje dat... Ja, heel veel mensen doen natuurlijk dit jaar heel erg goed, maar vaak niet langer na nog niet goed genoeg om het verlies... Vanaf 1 januari 2022 goed te maken.
Ja.
Nu merk je gewoon, denk ik, heel erg de pijn van verlies van vorig jaar. Ook al doe je het dit jaar goed, doe je het eigenlijk nog steeds niet goed genoeg als je verder uitzoomt.
Don't lose money, hè?
Ja, dit is toch wel weer een... ik weet niet, het is goed om hier altijd nog een beetje naar te blijven kijken. Dat verlies doet gewoon heel veel pijn.
Ja.
Dus eigenlijk iemand die vorig jaar 5% verlies heeft gemaakt en doet dit jaar bijvoorbeeld 5%. Dan heeft hij eigenlijk is hij 2 jaar, is hij even in 1,5 jaar tijd gewoon niet vooruitgekomen. Maar die doet het beter dan iemand die nu 30% doet en vorig jaar 33% verloor.
Ja. Ja.
Om even verder uit te zoomen.
Ja.
Dus dat is wel altijd wel als iemand nu praat heel erg over hoeveel rendement hij dit jaar heeft gemaakt. Is altijd de eerste vraag die je moet stellen van... wat was je rendement vorig jaar? Als je dit jaar 25% doet en je had vorig jaar maar een verlies van 5%, dan doe je het natuurlijk extreem goed.
Ja, niemand zei dat het makkelijk was.
En ook wel aan de andere kant natuurlijk ook. Als je 50% rendement maakt, dan heb je maar 33% verlies nodig om dat hele rendement kwijt te raken. Dat is natuurlijk de andere kant op ook.
Ja. Nou, nog even een goede noot, denk ik, hier zo aan het einde van deze aflevering. In de volgende aflevering hebben we het over beleggen in Japan. Heel interessant land.
Ja, zeker ja.
Ja, doen we met Lodewijk van der Kroft, die weet er heel veel van. Hij komt er regelmatig voor zijn werk.
Ja.
Rest ons nog één ding. Investeer in je kennis en beleg met beleid.